Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven Eindejaarsweek. Elke dag om 7 uur. Onze blik op 2023 in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen en nog een vrolijk kerstfeest. Op maandag blikken we in De Zeven normaal gezien altijd vooruit op de week die komt. Maar deze keer doen we iets anders. We blikken een hele week vooruit op het komende jaar. Welke mijlpalen en tendensen komen op ons af in 2023? Welke voorspellingen kunnen we maken? En we doen dat elke dag met een andere gast. Wie beter dan de spits af te bijten dan met Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur hier bij De Tijd. En L'Echo natuurlijk. Goedemorgen, Isabel.
Dag, Bert. Goedemorgen.
Wordt 2023 het jaar waarin de Belgische politiek zich herpakt? Uitdagingen genoeg of doen we er nieuwe verkiezingen op? En wat met onze economie? Komen we definitief in een recessie terecht? Isabel stijgt ook op met een raket van SpaceX en blikt vooruit op het komende beursjaar en een paar culturele hoogtepunten. Het is maandag 26 december. Welkom.
De Zeven Eindejaarsspecial 1.
We beginnen met de politiek. Het was een bewogen jaar voor de federale regering. Een arbeidsdeal die wat flats uitviel. Een begrotingsopmaak die uitliep in het ontslag of op het ontslag van een minister. En gekibbel tussen kabinetten. Wat denk je, Isabel? Gaat Vivaldi de regering zich herpakken volgend jaar?
Wel, Bert, we zijn tweede kerst. Mildheid is dan een morele plicht, nietwaar? Ja. Maar helaas, als ik vooruitblik naar de binnenlandse politiek, dan verwacht ik toch dat het eerst nog slechter moet en zal gaan, vooraleer het beter wordt. We eindigen het jaar in een soort rien ne va plus voor Vivaldi. Ik kan het niet anders noemen. De zeven partijen vinden elkaar gewoon niet meer, tenzij misschien in tomeloze uitgaven. Want begin 2022, herinner je nog, zeiden we moeten er alles aan doen om niet de zieke man van Europa te worden. Wel, we zijn een jaar later en vandaag zijn we het helaas. De slechtste begroting van Europa, die activeringsgraad die nog altijd slabakt. Er zijn op dit moment liefst 1,9 miljoen mensen van de beroepsactieve bevolking niet aan het werk. Dat is toch nog altijd gigantisch. En we hebben een altijd maar aandikkende factuur, sorry, omwille van het vergrijzingsprobleem. Over de pensioenen is al heel veel gezegd, maar die factuur dikt de komende jaren aan met 10 miljard euro. Waar minder over gesproken wordt is de gezondheidszorg, maar daar komen ook elk jaar een aantal miljarden bij. En er wordt niks gedaan om die trend om te buigen, ook niet in andere uitgaven. En ja, dat is wel het spijtige, dat hoe minder er gebeurt om toch een begin van ombuiging te maken van die ontsporende begroting, hoe erger het nadien wordt. Struisvogels hebben er weinig aan, Bert.
Ja, inderdaad. Rien ne va plus, hoor ik je zeggen. Isabel, als we eens gaan kijken of we het positief proberen te benaderen, ja, in deze periode van het jaar, wat zou er toch nog kunnen?
Ja, het halfvolle of bijna halfvolle glas. Dan is het toch uitkijken naar de Iden van maart, ja, zoals de uitdrukking geldt. Het is het moment dat Alexander De Croo zelf heeft vooropgesteld om toch nog met een belangrijk pakket, zegt hij zelf, hervormingen te komen. En dan denken we aan die pensioenen, de arbeidsmarkt en ook een hervorming van de fiscaliteit. Maar ook daar weer helaas, de bewegingsruimte die partijen elkaar nog gunnen in die regering is bijzonder beperkt. Dus ik verwacht dat dat in het beste geval een zeer bescheiden pakketje zal zijn. En vooral, ja, boer, pas op je ganzen. Over welke hervorming hebben we het dan? Hè? En Paul Magnet die stelt zich zeer ultralinks op. De voorzitter van de Parti Socialist. De enige partij die incontournable is in deze regering. Hè? En hij heeft al gezegd, voor al die hervormingen is hij de mondeur de rien. De Franstalige socialisten die lopen met een soort trauma rond. Die kijken heel erg naar wat er in Frankrijk is gebeurd. En daar heb je gezien dat daar de PS, de partij van Anne Hidalgo, ja, helemaal is weggevaagd met de verkiezingen door die ultralinkse Mélenchon. En zij vrezen een beetje hetzelfde, dat hetzelfde zou kunnen gebeuren met de PTB als ze zich te toegeeflijk opstellen. Nou, dat is natuurlijk nefast als er moeten beslissingen genomen worden.
Een hoop vertrouwensproblemen, zeg je, bijkomende moeilijkheden ook. Hoe schat je dat in? Is dit een regering die nog gaat vallen voor die verkiezingen in 2024?
Ja, Als een regering valt, dan is dat uiteindelijk meestal over een kiezeltje. Ja. Als de berg waar ze op moet klimmen te groot uitvalt. En wat dat kiezeltje dan precies zal zijn, ja, dat is moeilijk te voorspellen. Maar het wordt in ieder geval wel een belangrijk moment. En als er dan iemand een regeringscrisis wil uitlokken, dan zijn er echt thema's te over. Mm-hmm. En van de socialisten wordt in de wedstrijd wel gefluisterd dat ze dat scenario van vervroegde verkiezingen genegen zijn. Maar ik moet het nog zien gebeuren, want wie zal er uiteindelijk de stekker uittrekken? En op die vraag kan ik momenteel echt niet antwoorden.
2. Je vreest dus dat de nodige politieke hervormingen zullen uitblijven. Isabel, dat treft vooral ook onze economie. We voelen nu al, laten we zeggen, de dreiging van een recessie. Volgens sommige waarnemers is die zelfs al begonnen. 2023, een jaar van recessie in België, Isabel?
Wel, toch een lichtpuntje. Optimism is a moral duty. De Nationale Bank heeft nog maar net voorspeld dat we dan toch geen recessie, in de technische term van het woord, hè, twee opeenvolgende kwartalen van krimp gaan krijgen. En voor heel 2023 verwacht de Nationale Bank een bescheiden groei weliswaar, maar toch een groei van 0,6%. Ja, heel veel zal natuurlijk afhangen van de internationale context en hoe lang die oorlog en die ja, toch wel zware energiecrisis over heel Europa blijven hangen. Op dat vlak is er helaas nog helemaal geen ontdooiing te zien. Het kan wel eens een oorlog van, ja, van meerdere jaren worden. En ook dat nijpende gastekort, hè, we zullen deze winter dan wel doorspartelen. Maar energieanalisten die voorspellen toch dat volgende winter nog een stuk kritischer wordt. Dus we zijn er nog niet door. En als ik misschien even toch mag inzoomen specifiek op ons land, dan verwacht ik nu de komende weken toch ook nog een schokmoment in bedrijven. Namelijk nu in januari heel veel bedrijven en in heel veel sectoren werknemers in één klap 11% meer loon krijgen door die automatische loonindexering. Ja, heel veel van die bedrijven kunnen die loonkosten die veel sneller stijgen dan in de buurlanden, echt lang niet allemaal doorrekenen. En dus moeten ze in die kosten gaan snoeien, mindere aanwervingen, besparen op andere budgetten. Maar helaas in sommige gevallen ook met minder mensen hetzelfde werk proberen te doen. En dat zal toch nog wel een schokje veroorzaken.
Een schok inderdaad. En je verwijst naar typisch voor een recessie of net niet recessie. In België dan echt minder jobs. Hè?
Ja. De arbeidsmarkt is wel nog altijd zeer krap voor een heleboel functies, maar er is toch al wat afkoeling. Het grote probleem is echt dat we in snel tempo die concurrentiekracht aan het verliezen zijn. Dat we 3 keer sneller dan in normale omstandigheden internationaal onze positie verliezen. En dat zien we eigenlijk nog bij de sociale partners, nog in de politiek. Ja, genoeg sense of urgency. En dat vind ik onbegrijpelijk.
De zorgen die je maakt, Isabel, over de economie, daar zijn politici zich natuurlijk wel van bewust. Ze laten zich ook adviseren door economen, praten natuurlijk ook al wel eens met een CEO hier en daar. Maar toch, daar zit een soort van storing tussen.
Ja, en die storing, ik volg het al een tijdje, ik volg het al een aantal jaar, en die storing wordt eigenlijk alsmaar erger naar mijn gevoel. Die sense of urgency van wat dit land nodig heeft, die zie ik zo weinig terug in de politiek. En het bedrijfsleven is zeker ook niet heilig. Hè. Het is soms ook kortzichtig. Maar wat ik wel constateer, is dat die twee werelden alsmaar meer onbegrip hebben voor elkaar en dat ze ook elkaar gewoon minder kennen. In de bedrijfswereld is er soms weinig begrip voor het feit dat politici nu ja, eenmaal rekening moeten houden met een democratisch verkozen parlement en met een kiezer. Maar er is heel, heel veel boosheid bij ondernemers over het feit dat in deze crisis politiek ondernemen vaak bemoeilijkt in plaats van stimuleert. En ja, een mooie uitdrukking is dat een vis wordt maar zo groot als de bokaal waarin hij zwemt. En die bokaal, dat is de politiek, dat is het beleid. Ja, en die vis, die bedrijven, die voelt zich gefnuikt. Echt alle alarmrichten staan op rood voor de industriebedrijven bijvoorbeeld. En daar wordt weinig aan gedaan. Maar het is niet alleen de industrie. Hè. Je zag ook een datagroeibedrijf als Colibra. Dat heeft beslist om uit te wijken naar Nederland. En ja, Colibra, dat is zowat het icoon van de nieuwe kenniseconomie. Dus ook daar heeft België een probleem.
4. 2023 op het buitenlandse speelveld dan. Daar heb je niet Oekraïne gekozen, Isabel, maar Iran. Waarom?
Ja, ik heb Iran gekozen omdat onze landgenoot Olivier van de Kastelen, die ontwikkelingshelper, omdat hij daar nu al 10 maanden in een cel zit, niet eens omdat hij meedeed aan een opstand, maar gewoon zonder aantoonbare reden, zo gezegd voor spionage, maar het gaat eigenlijk om het lukraak oppakken van een buitenlander. Sinds september is het heel onrustig in het land, hè, met opstanden tegen het strenge islamitische regime. En die demonstranten die eisen meer vrijheden, maar de overheid gaat daar toch zeer ongenadig tekeer en schuwt executies niet voor de minste rebellie. En daar zit Van de Kastelen dan. Hè. Hij werd vorige week nog tot 28 jaar cel veroordeeld. Er zat een advocaat bij, maar die heeft op geen enkel moment het woord genomen. En die omstandigheden in de gevangenis zijn ook erbarmelijk. Hij is van iedereen afgesneden, dus ja, daarom heb ik het gekozen.
Ja, niet zo'n fraai beeld wat je daar schetst. Isabel, hoe loopt zoiets af? Hoe loopt dit af?
Ja, ik zou bijna zeggen, ik hoop dat 2023 het jaar wordt waarin onze landgenoot vrijkomt. Mm-hmm. Maar de enige piste die er was om hem uit die hel, zeg maar, weg te krijgen, dat was een gevangenenruil met Iran, hè, waar dat die Iraanse veroordeelde terrorist in ons land, Assadi, zou ingewisseld worden voor Olivier van de Kastelen. Maar het grondwettelijk hof heeft daar in een voorlopig arrest weliswaar toch een stokje voor gestoken. En het is nu zeer, zeer de vraag of er nog een andere diplomatieke oplossing uit de bus kan komen. Maar ik zou bij deze zeggen, laat ons als bevolking druk zetten, laat ons hem niet vergeten en dit toch blijven onder de aandacht brengen en hopen dat 2023 het jaar van de vrijkomst van de Kastelen is.
Vijf. Elon Musk dan, die heeft dit jaar, laten we zeggen, de actualiteit toch ook wel wat beheerst. En de kans is groot dat dat het volgende jaar ook nog zo zal zijn. Het gaat dan meestal over Twitter en wat hij daar allemaal huishoudt.
Ja.
Maar ook Tesla natuurlijk, van de elektrische auto's. Maar Isabel, jij kijkt meer uit naar de koers van een ander bedrijf nog van Musk. Hè?
Ja, dat klopt Bert. Ik kijk dan vooral letterlijk naar de koers van Starship, van het ruimteschip van SpaceX. Een van mijn zonen is ook gefascineerd door ruimtevaart en dat werkt aanstekelijk, moet ik zeggen. En dit voorjaar wil SpaceX de eerste testvlucht in de ruimte doen met Starship. Starship, dus echt de holy grail in ruimtevaart. De grootste raket ter wereld op dit moment. En ze is ook revolutionair in die zin dat alles in het schip herbruikbaar is. Het wordt natuurlijk wel een race tegen de tijd, want SpaceX is nu nog bezig met het produceren van de motoren, maar Elon Musk gewijs zegt ze nee. Dit voorjaar gaan we de ruimte in. Vorig jaar lukte het al, hè, om een prototype van Starship te laten landen na een testvlucht die de atmosfeer niet verliet. En nu is het uitkijken naar wat de volgende stap is natuurlijk.
Ja, want het is ook die raket die dan de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA later wil gebruiken om mee naar de maan te vliegen.
Ja, spreekt tot de verbeelding. Hè. Fly me to the moon and back, als dat geen mooi vooruitzicht is. Maar dus als alles goed gaat, moet Starship in 2027 weer echt mensen op de maan laten landen. En de NASA heeft daar al een contract met SpaceX voor getekend. Zij geloven ook in samenwerking. En voor Elon Musk is het zelfs de bedoeling dat we binnen een aantal jaren Mars gaan koloniseren. We zullen zien of het zover komt, Bert, en of wij het nog gaan meemaken.
Ja.
Maar eerst toch vooral die testvlucht. En daar kijk ik echt wel naar uit.
Zes. Een beetje terugkeren naar de aarde dan en dan meer bepaald naar de beurs. Daar gaan de koersen jammer genoeg niet altijd als een raket omhoog. Bepaalde aandelen of bedrijven, Isabel, die er voor jou uitspringen?
Ja, 2022 was niet echt een feestjaar op de beurs. Hè.
Nee.
En er hangt ook veel mist over beursjaar 2023. Anders zou het een beetje te gemakkelijk zijn. Maar ja, er doen me toch een aantal interessante bedrijven op. Ik heb daarvoor mijn oren te luisteren gelegd bij de beleggerredactie van de tijd. Mm-hmm. En die heeft bij beurshuizen en beleggingsbladen een brede rondvraag gedaan. En daar zie je toch wel een aantal tendensen heel sterk in terugkomen. Analisten die grijpen naar aandelen die stabiliteit bieden, een sterke balans, een bewezen trackrecord. Ja, een beetje old-fashioned misschien, maar dat komt toch terug bovendrijven. Bedrijven waarvan dat ze geloven dat er nog een verdere groei echt mogelijk is. En als we dan even kijken naar binnenlandse aandelen, dan is de grootste gemene deler waar analisten op tippen een lijstje met interessante bedrijven als ja, Barco, Akkermans en Van Haren, Deme, dochterbedrijf van Akkermans en Van Haren. En verder ja, zijn er nog een aantal namen die geciteerd worden op dat lijstje. Dieteren, UCB, AB InBev. AB InBev, waar die veel te duur betaalde mega-overname van enkele jaren geleden, Sap Miller, stilaan toch verteerd geraakt. Dus het kan weer interessant worden. En verder zijn er ook nog ja, stevige bedrijven als Recticel, Solvay, GBL, chipfabrikant Melexis, die het favoriete lijstje vervolledigen. Ik zou zeggen, blijf die bedrijven vooral volgen in de tijd.
7. Maar het leven is natuurlijk meer dan politiek en economie, waar we tot nog toe toch vooral over hebben gehad. Isabel, je bent ook een cultureel beestje. Waar kijk jij naar uit daarin?
Goh, naar veel dingen eigenlijk. Misschien beginnen als fan van het eerste uur kijk ik enorm uit naar de nieuwe plaat van Deus, How to Replace It. Het zal 10 jaar zijn zeker. Van geen nieuwe muziek komt er nu toch een hele nieuwe productie. Dus dat belooft. Maar ik duim vooral met mijn twee duimen, dat mijn twee duimen er pijn van doen. Ja. Dat Close, die film van Lucas Dont, een Oscar wint. De film verdient het echt. Ik heb hem gezien en hij is buitengewoon ontroerend. Wie hem nog niet gezien heeft, ja, grijp je kans. Het is echt top. Ik ben de laatste jaren een echte Amsterdam-fan geworden. Ah. Ja, ik hou van de stad, ik hou van het land ook. En in het voorjaar is er in het Rijksmuseum in Amsterdam een alles overkoepelende tentoonstelling van Johannes Vermeer. Dat wordt, denk ik, ook een van de hoogtepunten van het culturele jaar. En ik vind het ook eigenlijk wel heel ontroerend om te zien hoe een schilder uit de 17e eeuw, als Johannes Vermeer, hoe je met een klein, maar toch wel prachtig oeuvre tot op vandaag zo mensen kan raken. Hè. Over het melkmeisje was dit jaar veel te doen. En we kennen allemaal het meisje met de parel, maar hij heeft ook het briefschrijvend meisje. En hij heeft ja, hele ontroerende schilderijen. En dat werk wordt allemaal bij elkaar gebracht. Ja, ik zou zeggen, als politiek en economie stroef gaan en als er een oorlog loert, en dan is er toch nog gelukkig de kunst als troost. En daar kijk ik echt naar uit in 2023.
Voilà, zo zijn we meer dan ooit beter voorbereid op dat komende jaar. Dankjewel voor al je inzichten, Isabel Albers.
Graag gedaan.
Morgen blikken we dan vooruit op 2023 met een ander gast, ook niet de minste, econoom Geert Noels. Nog een heel mooie tweede kerstdag en tot morgen.
Dit was een eindejaar special van De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck en Lara Droesaert van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.